Hoe zet je als volgende generatie je eigen stempel op het bedrijf? En hoe optimaliseer je processen en ga je om met maatschappelijke kwesties? Als veehouder wil je blijven ontwikkelen om klaar te zijn voor de toekomst. Daar heb je de juiste kennis en middelen voor nodig. In de Kennisboerderij brengen we veehouders vanuit verschillende dierdivisies bij elkaar. We bespreken hun uitdagingen en hoe zij deze hebben opgelost. Praktische inzichten die je kunt toepassen in je eigen bedrijf. De Kennisboerderij. Voor veehouders, door veehouders. De vorige keer hadden we Arjan Oostvogels als gast. Hij nam ons mee in de wereld van horeca en wat we als veehouder daarvan kunnen leren. Naast mij zit een ondernemer en melkveehouder uit Friesland, die ook internationaal actief is in de sector. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in genetica en vastbesloten om dit optimaal te benutten. Wat komt er allemaal kijken bij het runnen van een internationale onderneming? Vandaag zal eigenaar Henk Bles ons alles vertellen over de uitdagingen en successen die bij genetica en het runnen van een internationaal bedrijf komen kijken. Welkom Henk.
Ja, dankjewel Mart.
Henk, ik las het woord genetica. Ik ben zelf niet zo bekend in de melkveehouderij. Nee. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Wat is dat precies wat je doet in genetica?
Nou, genetica heeft natuurlijk alles te maken met de verbetering van je eigen veestapel. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel als je melkveehouderij bedrijf runt. En dat je natuurlijk een hele goede veestapel wil hebben. En een goede veestapel is een gezonde veestapel. Een veestapel die in staat is om makkelijk melk te produceren. Dus dat is ook altijd het interessegebied geweest, hè, toen ik ooit ben begonnen.
Ja. En wat is jullie rol precies in de genetica?
Nou, wij als Bles Dairies hebben een hele sterke partner. Dat bedrijf, dat is een Noord-Amerikaanse fokkerijorganisatie, CIMEX. Dat is een bedrijf die... Dat is een van de wereldspelers, zeg maar, op het gebied van de genetica. En die vertegenwoordigen wij in Nederland, in België, Denemarken en nog een paar andere landen in Oost-Europa.
Okay. En wat verkopen jullie dan sperma of koeien zelf? Of hoe,
wij hebben een Bles Dairies bestaat uit meerdere activiteiten. Ja. De genetica tak is wel een van de belangrijkste pijlers. Ja. Maar ik zal zo meteen ook wat vertellen over wat we meer doen.
Ja, misschien wel leuk, maar hoe ziet het totale bedrijf eruit? Ja.
Nou, als we daar misschien even mee beginnen, Mart, als je dat goed vindt. Ja. Kijk, ooit in 1990 begonnen met export van melkvee. En door de jaren heen binnen Europa zeg maar een organisatie opgezet waarin de genetica wel een hele belangrijk onderdeel is. Dus alles rond de, zeg maar, de koe. En die veestapel. Daar zijn we gewoon heel erg in gespecialiseerd. Maar we zijn een internationaal bedrijf. Wij ontwikkelen melkveehouderij waar dan ook in de wereld waar behoefte is aan, zeg maar, die kennis en die producten die wij, zeg maar, kunnen aanbieden. Dus gaandeweg is mijn bedrijf uitgegroeid buiten Europa, richting Oost-Europa. En waar we vandaag de dag met name heel sterk aan het ontwikkelen zijn, is Afrika. En dat heeft een ander businessmodel. Het gaat wel weer om die koe. Maar wat wij daar doen, is toch veel meer op bedrijfsniveau ons werk doen. Dus wij leveren daar ook het FOXT-sperma, de genetica. En de adviezen die daaromheen zijn. Maar we zijn ook vertegenwoordiger van voer. Dus wij doen ook voerrantsoenberekeningen. Dus al met al willen we daar zien dat we die bedrijven begeleiden, waardoor ze, zeg maar, hun eigen prestaties kunnen verhogen.
Maar begrijp ik daar goed, Henk, dat het in de niet-Afrikaanse landen, ik zou even zeggen, is het meer gericht op genetica leverancier. Ja. En in Afrika zijn jullie eigenlijk breder actief?
Ja, waaronder. Ja, kijk, in Europa zie je gewoon dat je veel meer op expertise, zeg maar, een businessmodel moet zien te ontwikkelen. En dat je daar die kennis zo goed mogelijk in tot waarde wil brengen. Dus dat sperma wat wij verkopen, is niet alleen maar dat die klant, zeg maar, dat rietje sperma koopt om die koedracht te maken, maar je biedt het eigenlijk een genetische oplossing voor een veestapel. Waar wil je met je veestapel naartoe? Wil je op melkproductie, op gehaltes, op diergezondheid? Daar zoek je oplossingen voor. Ja. En vervolgens bouw je eromheen je hele advies op reproduction management. Ja? Ja. Dat je uiteindelijk voor moet zorgen voor die klant dat die koe drachtig wordt, op tijd drachtig wordt. Dat is een expertise terrein.
Ja. Terwijl, en dat richt zich, begrijp ik, heel erg op genetica.
Ja, naast het feit, en daar ben ik ooit mee begonnen, dat we ook nog altijd fokvee en melkvee leveren aan boeren. Dus boeren die hun veestapel willen verbeteren, kunnen ze op twee manieren doen. Ja, ze kunnen of maximaal op die genetica inzetten, maar ze kunnen ook zeggen van jongens, dat ondereind van mijn veestapel, dat wil ik liever vervangen door betere koeien. Dus wij leveren ook melkvee. Ja. Of boeren die willen groter. Hè. Die zeggen van jongens, ik heb nu 80, we kunnen naar 120. Die hebben melkvee nodig. Maar je wil wel zorgen dat je goede kwaliteit melkvee krijgt. Dus op die twee sporen, daar richten wij binnen Europa op. Okay.
En als we dan kijken naar Afrika?
Nou, daar zitten we veel meer op het farm, hè, op het bedrijfsniveau te opereren. Dat we zeggen, we hebben daar een bedrijf die heeft algemene kennis nodig. Maar wel op de terreinen van genetica vruchtbaarheid, / vruchtbaarheid. En voeren, / het berekenen van voerrantsoenen. Dus wij vertegenwoordigen daar de voer, fabrieken. Dat kunnen we hier absoluut niet. Dat is ondenkbaar voor ons. Hè? Ja. Dat kunnen we daar wel. En ook ondenkbaar is dat wij ook boeren helpen daar de mais te produceren. Dus we hebben ook een loonwerkbedrijf. Hè? En wat doet dat loonwerkbedrijf daar? En als we het over Afrika hebben, hebben we het over Oost-Afrika. Ons bedrijf dat zit in Kenia. Vanuit die hub bedienen we ook de andere landen.
En wat is jullie hub? Henk, zijn dat medewerkers in eigen dienst? Is dat een kantoor? Ik ben me daar even aan het visualiseren hoe dat eruit ziet.
Nou ja, uiteindelijk begint het. We zijn ooit begonnen daar een jaar of 10 terug te werken met een NGO. Hè, die zegt van jongens, we willen daar die melkveehouderij ontwikkelen. Er is geld voor beschikbaar uit de overheid.
Ja, een NGO dus, is een non-government organization.
Die huurt ons in. Ja? En vervolgens zijn we daar met een eigen bedrijf begonnen. Dat eigen bedrijf is eigenlijk een beetje verlengstuk van wat we hier ook aan het doen zijn. Het is Blessed Dairies, maar dan in East Africa. Met als centraal land Kenia. Omdat Kenia van Oost-Afrika eigenlijk het meest ontwikkeld is op het gebied van melkveehouderij. Ja? Nou, en dat hebben we uitgebreid daar ook met loonwerkactiviteiten. Daar we ook boeren helpen met het ploegen, het zaaien, het bemesten, het spuiten. Maar ook het hakselen van de mais.
Dus er is een Blessed Dairies loonwerker in Afrika. Eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk van ruwvoerproductie tot aan melken. Tot aan die melkfabriek aan toe. Dat is ook die waardeketen waar wij in dat soort landen ook in gespecialiseerd zijn. Want we doen niet alleen daar werken met boeren. Maar we werken daar ook met zuivelindustrie. Dat doen wij niet alleen maar in Oost-Afrika. Die zuivelindustrie die groeit daar. Waarom groeien ze? Twee redenen in die landen. De bevolkingsgroei die gaat gestaag door met aantal procenten per jaar. En je ziet er ook een stukje koopkrachtontwikkeling. Dat consumenten ook in staat zijn om zuivelproducten te kopen. Dus je ziet daar ook de retail, de moderne winkels, die komen steeds meer in opkomst. Dus ontstaat vraag naar melkproducten. Die melkfabrieken die investeren in capaciteit, maar het probleem wat ze hebben is dat ze niet voldoende melk hebben. En de melk die ze krijgen is niet van goede kwaliteit. Alleen zij hebben verstand van verwerken en het vermarkten van de producten, maar ze hebben niet het verstand van wat op het boerenbedrijf speelt. Ja? Want eigenlijk die melk, als die niet gewoon goede kwaliteit is, dat houdt in dat vaak die koeien niet goed verzorgd worden, dat die gezondheid niet op orde is. Nou, daarvoor dat soort activiteiten worden wij ingehuurd.
Ja. Dus hoeveel mensen zo werken dan voor jou?
In totaliteit hebben we 70 mensen.
He, dus, 70 mensen in Afrika?
Nee, dat zijn niet. Dat zijn er ongeveer 40. He, maar dat zijn ook seizoenswerkers. He, vooral voor het loonwerk. He, dat we geven, maar in de hoogseizoenen. Ja, daar hebben we heel veel capaciteit nodig. He, dus maar in de basis zijn het ongeveer 25 mensen. Maar we hebben ook een bedrijf in Oeganda. We zitten inmiddels in Tanzania. Ja. En eigenlijk werken we toch wel min of meer in opdracht voor die zuivelindustrie om die te helpen ontwikkelen.
Okay.
Dat zijn belangrijke klanten voor ons.
En hoe is dit organisatorisch ingericht?
Voor ons bedrijf?
Nou, voor jullie bedrijf?
Ik heb daar een general manager. Dus toevallig is mijn zoon is daar deze maand naartoe gegaan. Die zat bij een grote zuivelcoöperatie.
In Nederland?
Dat was een internationaal bedrijf, ja. Arla. Hij zat in het Midden-Oosten. Maar hij had toch heel veel trek en hij zag die uitdaging in Afrika. Dus hij is net begonnen. Ik had daar eerder ook een manager, dus een Nederlandse manager. We geven na 2-3 jaar en dan gaan ze ook weer eens een keer wat anders doen. Gaan ze terug. En dan met een team van lokale mensen.
Okay, dus,
een sales manager voor genetica, vertegenwoordigers, mensen voor farm management support, die de bedrijfsbegeleidingen doen. Maar ook zeg maar het loonwerkbedrijf, waar we ook heel veel logistiek mensen in hebben, een grote werkplaats hebben. En zo bouwen die, zo ontwikkelt zich een bedrijf vanuit Kenia. Die ontwikkelt zich ook door naar die andere landen in Oeganda en Tanzania. Ethiopië zitten we met een heel groot NGO-project. Ethiopië heeft ook heel veel tekort aan melk. De Nederlandse overheid die ondersteunt ook die sector. En dan worden wij daarvoor ook weer ingehuurd. En dan doen we heel veel trainingen zeg maar voor kleine boeren. Hè? Ja. Dus adviseringen en dergelijke. Ja. En zo zijn we internationaal. Eigenlijk door die 30, 40 jaar heen hebben we ons ontwikkeld. Dus ook projecten in Azië bijvoorbeeld hebben gedaan voor zuivelisten in Nigeria. Hè? Maar de
ik krijg er heel veel vragen van. Misschien wel leuk, tussen neus en lippen zei je eigenlijk van, hey, mijn zoon is toegetreden tot het Afrikaanse bedrijf.
Ja.
En wat waren zijn overwegingen? Was het de bedoeling of was het verwacht of onverwacht? Of?
Nou, kijk, jongens die gaan eerst studeren. En komen ze bij via een soort leadership programma bij een grote zuivelorganisatie terecht. Prachtig, kunnen ze heel veel leren. Dus ik zei ook tegen van, moest luisteren van, ga er eerst eens 5 jaar zitten en kijk dan. Of je dat in zo'n corporate wereld je door wil ontwikkelen. Je carrière wil maken. Of dat je een andere afslag kiest. Nou, die 5 jaar is nog niet helemaal voorbij. Maar heeft zijn minder gedaan in Zuid-Afrika. Is erg gaaf. Ja, heeft veel affiniteit met het Afrikaanse. Is een paar keer met me mee geweest wel. Ja, hij zei van, vader in het Fries is hoit. Dit lijkt me echt een uitdaging. Je zoekt nu iemand ervoor. Dit is mijn kans. Ik zou er graag die uitdaging willen aangaan. Ja, dan kan ik gewoon geen nee op zeggen.
Is zijn insteek om bedrijven helemaal over te nemen?
Dat weten we niet. Ik denk dat die eerste eens even moet kijken of dit zeg maar iets voor hem is. Hebben we er alle vertrouwen in. En dan gaan we na een jaar of twee gaan we eens even kijken hoe dat, of het meer smaakt, zeg maar. Ja. Dus dat gaan we bekijken. Dat weten we op dit moment nog niet.
Ja. Nee. Hey, en als we dan teruggaan naar die Afrikaanse varkenshouderij, melkveehouderij. Ja. Hoe ziet die eruit?
Nou, je hebt daar wel natuurlijk met name de kleinschaligheid, coöperaties, waar boeren lid van zijn die een paar koeien melken. Tot zeg maar bedrijven, particuliere bedrijven met 50 tot 500 koeien. Dus zo moet je het zien. Het is heel, heel divers. Maar je ziet wel daar een ontwikkeling ontstaan. Alle kennis die wij hier in Nederland opbouwen, die kunnen we daar natuurlijk naartoe brengen. En dat willen we ook graag. Als Nederland zijn wij uiteindelijk een kennisland. Maar goed, daar moet je ook de melkveehouderij hier houden. Want anders vliegt die kennis natuurlijk weg. Dus wij zien daar wel dat wij daar een belangrijke exponent in zijn. En dat geven wij handen en voeten aan.
Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Komen de Afrikaanse mensen hierheen? Of gaan er heel veel Nederlanders die kant op?
Nou, niet heel veel Nederlanders die kant op. Wij proberen wel met een aantal Nederlanders daar te zitten. Maar dan trainen wij, dan leiden wij lokale mensen op. Want dat is ook het duurzame model wat erachter zit. Natuurlijk komen ze af en toe ook naar Nederland om te kijken van hoe we het hier doen. Maar je kunt die twee werelden niet met elkaar vergelijken.
Maar waarom niet?
Nou, omstandigheden zijn totaal anders. De infrastructuur is anders, de toeleverancier is anders, de kennis is anders, het klimaat is anders. Ja.
Wat is dan precies anders als je kijkt, klimaat begrijp ik, maar aan andere punten kun je dat...
Kennisniveau. Kijk, wij hebben er 150 jaar over gedaan om een beetje datgene te bereiken wat we nu hebben. En daar heb je totaal geen enkele ondersteuning via overheden. We hebben hier ooit zijn we begonnen met een dienstlandbevoorlichting. We zijn ooit begonnen vanuit die tijd dat we na de Tweede Wereldoorlog schaarste en honger hadden. Dus even, hoe krijgen we dit ooit weer via het Mansholt-programma? We hebben wel natuurlijk de productschappen hier georganiseerd. We hebben hier de dienstlandbevoorlichting georganiseerd. Dat heb je daar niet. Men moet zich daar maar gewoon een beetje zien te redden. Ja. Dus die kennisontwikkeling... gaat wel natuurlijk via ontwikkelingswerk is er wel wat gedaan. Maar weet je, dat is niet te vergelijken wat we hier mee hebben gemaakt. Ja. Naast het feit dat we hier natuurlijk ook in een geweldige omgeving zitten. Qua klimaat en natuurlijke grondstoffen, hulpstoffen en noem het
en welke,
vruchtbare gronden.
Welke kennis in Nederland is dan het belangrijkste toe te passen in Afrika?
Die kennis die wij hebben, zeg maar, rond die koe. Hè? En wat heeft die koe nodig? Dus die allround kennis, daar hebben ze het meeste belang bij. Ik denk dat je dat moet... En dat je die, eigenlijk die boeren zeg maar van A tot Z eigenlijk moet begeleiden. Dus je gaat ze niet alleen maar... zeg maar natuurlijk verkopen we daar sperma. Maar als je daar niet die koppeling doet met advies... of het voer, en je gaat niet de koppeling doen met voerkwaliteit en dat soort zaken, dan wordt het ook niks. Dus je moet zorgen dat je voor hun een verdienmodel ziet ontwikkelen. Als zij geven mensen zien dat zij meer geld kunnen verdienen, en ze doen met de juiste zuivelorganisaties zaken die ook zeg maar een extra bonus kunnen uitbetalen op melkkwaliteit. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Van jongens, prima, ik verzorg ervoor dat mijn kwaliteit melk verhoogd is. Maar ik wil er ook voor betaald krijgen. Dus als je met de juiste zuivelpartijen te maken hebt, ja, dan gaat zo'n sector verdienen.
En dan gaat wat is niet goed aan de melkkwaliteit? Wat kan er verbeteren aan de melkkwaliteit?
Er zijn twee zaken. Ze gebruiken daar toch nog te veel antibiotica. Daar zijn we met programma's bezig. Ook via de World Health Organizations in Oeganda. Met Wereldbank ondersteuning. Om te zorgen dat we die antibiotica's terug kunnen krijgen. Vervolgens heb je daar ook in het voer te maken met mycotoxines, die aflatoxines, die blijven, die spoorresten die blijven weer in de melk achter. Dat heeft alles te maken met bewaring en opslag, waardoor die schimmels en die mycotoxines kunnen ontwikkelen. Nou, daar moeten we voor zorgen, aan die preventieve maatregelen zorgen dat we dat niet zeg maar aan die koeien kunnen voeren. Daarvoor doen wij onze voorraadsberekeningen daar. Je adviezen geven we er ook. Zorg ervoor dat je die producten wel gebruikt, die producten juist niet. Want daar zitten die hoogste aflatoxines in. Nou, en dat gaat naar die melkfabrieken toe die daar ook voor willen betalen.
Ja, en die antibiotica interesseert me wel natuurlijk. Wat is dan de belangrijkste oorzaak van dat verhoogde antibioticumgebruik?
Nou, diergezondheid. Ze zijn dan niet in staat om of het nu uierinfectie zijn of andere zeg maar ontstekingen. Ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen van we dienen maar antibiotica toe. En dat is een hele makkelijke toediening. Wij moeten preventief zorgen van waarom krijgt die koe uierontsteking of klauwontsteking of iets met weet ik veel wat. Nou, dat zijn de programma's waar wij in zitten. Dus het klinkt een beetje als ontwikkelingswerk. Is het niet. We hebben gewoon daar een draai in een business. Maar alles is wel geïnspireerd vanuit het Nederlands. Wat we hier hebben opgebouwd, wat we het eigenlijk internationaal zeg maar verder doorontwikkelen, daar ligt ook de inspiratie en onze passie. Hè? En wat ik zeg, in Europa doen we met name alles op gebied van veestapelverbetering. En buiten Europa zijn we breder op bedrijfsniveau. En we doen zaken met zuivel en met investeerders bijvoorbeeld. Hè? Investeerders die zeg maar een melkveebedrijf willen opzetten ergens in Zambia of ergens in Afrika. Dan helpen wij ze daarmee.
En hoe ziet dan het model eruit? Is dat meer, moet je jullie per uur inhuren? Of geven jullie die service bij producten? Of hoe ziet zo'n...
Nou kijk, onze organisatie is eigenlijk gericht op zeg maar producten en een sterke adviestak.
Ja.
Uiteindelijk kun je advies niet altijd loszien. Vaak wordt het aan een product gekoppeld. Wij doen zeg maar Foxysperma en geven dat vruchtbaarheidsadvies. Wij doen voer leveren wij in Afrika, maar we doen het op het gebied van voerrantsoenberekeningen. Daar koppelen we hem aan. En daarnaast hebben we een aparte zeg maar afdeling die zich puur alleen maar bezighoudt met die advisering.
Dus dat is eigenlijk echt een adviesbedrijf.
Dat is een adviesbedrijf. Hè? En wie huurt ons daarvoor in? Dat zijn die zuivelorganisaties. Jongens, train die boeren, begeleid die boeren, leid die boeren op. Maar bouw voor ons ook infrastructuur dat we die boeren van die kleine boertjes, die hebben weinig liters melk. Dus die moeten verzameld worden. Vanuit die verzameling, collecting centers, moet het naar die fabrieken toe. Bouw daar een systeem voor. Nou, dat zijn werkzaamheden die we apart onder ons adviestak doen. Wat willen we graag? Uiteindelijk door die advisering uiteindelijk zien dat we die melkveehouderijindustrie daar kunnen ontwikkelen door ook met onze business daar te gaan zitten. He? Ja. Dus je hebt daar eigenlijk een beetje een koppeling.
Twee dingetjes. Het begint, je hebt advies en je hebt producten. En je probeert eigenlijk gelijk op te bouwen, begrijp ik goed?
Ja, want het eigenlijk wil een gemiddelde veehouder die betaalt wel voor het product en voor de service. Uiteindelijk, maar niet voor het advies. Dus je kunt het advies wordt dan vaak via... De Wereldbank en dergelijke wordt dat in eerste instantie
opgestart.
Maar ze zeggen ook van ja, om daar een duurzaam model in te ontwikkelen. Ja, maar eigenlijk moet het natuurlijk het zichzelf kunnen bedruipen.
Hey, en even misschien helemaal naar de baas terug. Ja. Hoe komen we in Afrika terecht? Waarom Afrika?
Ja, waarom Afrika? Kijk, het is eigenlijk veel meer het oog op de culturen en het internationale avontuur. Hè? En ik reis al zeg maar ruim 30, 35 jaar de hele wereld over. Iets minder Zuid-Amerika, maar wel al die, dus van Azië tot aan China tot aan en Afrika. Uiteindelijk zien wij, hebben we allemaal projecten gedaan over de hele wereld. Maar dat zijn veel meer op projectmatige manieren dat we dingen doen. In Vietnam hebben we dat gedaan voor zuivelindustrie, Indonesië, Nigeria. Maar je bent niet 1, 2, 3 zomaar in staat om bedrijven daarop te richten. Dat is een heel ander verhaal. En die kansen en mogelijkheden zien wij wel in Afrika.
Hey, we zullen ook wel luisteraars hebben die zelf denken, ik ga misschien iets over de grenzen doen.
Ja.
Hey, je hebt te maken met cultuur, andere valuta. Wat heb je zo al meegemaakt, zo als je in Afrika gaat ondernemen?
Nou ja, heb je even. Dan, ik denk dat we dan wel eventjes bezig zijn.
Ik denk dat wel een mooie anekdote in de lucht hangt. Hè?
Nou ja, kijk, als je reist, en dat weten mensen die veel reizen, dan maak je ook heel veel dingen mee, heel bijzondere dingen mee. En dat zijn soms heel spannende dingen. Hè? Dus ja, en die maak je ook mee. Zoals ik in jaren heb ik heel veel op het Midden-Oosten gereisd, op Irak en Iran. Hè? Waar die oorlogen die woeden daar en dan moet je daar een beetje tussendoor manoeuvreren. Maar dan ben je jong en je ziet die risico's niet. Maar ja, goed, daar zijn natuurlijk, daar kun je heel veel verhalen over kwijt. Het exporteren van melkvee naar landen waar gewoon totaliteit niets is en je komt van alles tegen. Dus ja, dat is eigenlijk is dat een verhaal op zichzelf. Ik wil er wel eens een keer een podcast aan wijden over al die avonturen.
Ja.
Wat ik ook belangrijk vind, is dat we hier in dan kom ik even terug op het Nederlandse. Kijk, we hebben ons eigen melkveebedrijf. Dat is een onderdeel van onze organisatie. Omdat we willen dat we dagelijks weten wat de dynamiek is van de melkveehouderij hier in Nederland, die voor heel veel uitdagingen staat. En dat we ook weten dat we al die kennis die we hier opbouwen, dat we die ook weer kunnen benutten voor onze organisatie, waar dan ook in de wereld. Maar als je dan vervolgens kijkt wat er allemaal op ons afkomt. En dan hebben we het natuurlijk niet over alleen een stukje genetica, maar ook over die visie van de melkveehouderij hier in Nederland. Dan hebben we nog wel wat uitdagingen.
Maar even misschien terug even kort naar je eigen melkveebedrijf. Hè?
Ja.
Waarom ben je daarmee? Waarom heb je het eigenlijk?
Nou, dat is altijd een droom voor mij geweest. Mijn vader was zuiveldirecteur. Die kwam wel van een boerenbedrijf, maar met veel kinderen. De helft die kan dan boer worden. De rest moest zich maar wat redden. En hij heeft gestudeerd en heeft dan op een gegeven moment directeur geworden van de zuivelfabriek. Maar ik was altijd bij de boer. Altijd als jongetje bij de boer. En ja, het enige droom die ik had van, kan ik ooit eens een keer ergens boer worden? Nou ja, dat lukt je niet zomaar. Hè? Ja. Uiteindelijk wel, het internationale, op een gegeven moment had ik die mogelijkheid om toch een boerenbedrijf te kopen. En vanaf 2015 melken we daar, inmiddels met 3 robots. Dus een modern ingericht bedrijf, waarin ook de diergezondheid hoog in vaandel staat. De veestapel staat centraal. Dat is een bedrijf met 125 hectare land. Dus ja, dat...
En het bedrijf is, ik begreep, hoogproductief. Hè? Wat zijn ongeveer de resultaten?
Nou, uiteindelijk gaat het er om de saldo's. Hè? Wat hou je onderaan de streep over?
Ja.
Maar om even iets aan te geven, zitten we toch op een momenteel. Hè? Ik heb het net al iemand, jouw collega laten zien, op een 41 liter met 4,45 vet, 3,60 eiwit. Nou, dat melkt gewoon supergoed. Natuurlijk moet er ook voer in. Hè? Maar per saldo draait dat gewoon fantastisch goed. Heel laag uitval. Je moet er gewoon elke dag mee bezig zijn. En dat is ook de passie die we hebben. Uiteindelijk gaat het wel om dat stukje rendement. Want als er geen rendement gehaald wordt, ja, dan gaat de liefhebberij ook denk ik heel snel terug. Zo zit ik er wel in. Maar wat we ook heel belangrijk vinden, is even los van die resultaten, dat je weet hoe je... Kijk, je moet er als ondernemer moet je wel verrekte goed zijn tegenwoordig om alles te overzien wat op je afkomt. En ik denk wel dat de melkveehouders die zich dat bewust zijn. En het gaat niet of ze nu groot zijn of klein zijn. Of dat ze willen groeien. Hè, maar weten van wat ik doe, dat moet ik gewoon heel goed doen. En ik moet dat vakmanschap, hè, op die koeien, op het voeren, op het landwerk. Hè, zo goed mogelijk doen. En die hebben toekomst.
En wat is dat precies voor jou, dat vakmanschap? Wat moet die boer dan doen?
Nou, wat wij moeten doen, kijk, en wat mijn mensen daar, dat begint eigenlijk bij het landwerk. Dat is primair waar het eigenlijk om gaat, van zorgen voor dat je de hoogste kwaliteit ruwvoer van je land haalt. Met alles erop en eraan, met een goede bemesting en een goede ontwatering, met goede opslag. Hè. Vervolgens bouw je een veestapel op. En dat is verschilt natuurlijk per persoon. Als je dan zeg maar een dubbeldoelras fokt. Of je fokt zeg maar een Holstein koe. Hè, en een hoog productieve veestapel. Dat zijn andere management zeg maar, disciplines die je voor nodig hebt. In ons geval willen wij graag een hoogproductieve veestapel fokken. Die genetisch heel goed in elkaar steekt. Waar een snelle genetische vooruitgang te boeken is. Ja, en daarom heb je wel natuurlijk daar een goede kwaliteit ruwvoer. Een goede kwaliteit voerrantsoen voor nodig. Ja, dan krijg je deze resultaten.
Ja. Hey, en jullie hebben ook gekozen voor high care, hè, op dat bedrijf, hè, ja. En hygiëne. Waarom en wat is daar de ervaring van?
Nou, we denken dat je vooral natuurlijk preventief moet gaan werken. En high care spreekt ons in die zin aan dat het vanuit een preventieve gedachtegoed heeft ontwikkeld. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. En vanuit een concept en vanuit de protocollen en conceptmatig denken, denk ik dat je daarmee ook zeg maar in je bedrijf, met alle risico's die je hebt van insleep van ziektes, daarmee het meest mee gebaat bent. Dus niet vanuit zeg maar een curatief ad hoc besluiten van jongens, hey, nu hebben we wat broei in die boksen, dus we moeten wat meer kalk gebruiken. Of we hebben nu net die koeien, die zitten in een negatieve energiebalans, dus die moeten toch even een glycerol hebben. Dan boei je achter die markt en je moet van tevoren zorgen dat je alles goed ingericht hebt. Dat is een belangrijke. En datzelfde geldt voor het ongediertebestrijding. Wat ook een belangrijk is, als je met mensen werkt, dan is het ook belangrijk dat die goede structuur kennen. Een goede protocollen kennen. Ja? We werkten voorheen met voetenbaren. Ja? Nou, en met de spullen die we daarin gebruiken, dat is niet altijd goed voor de gezondheid voor de mens. Het product wat jullie hebben, hè, dat is gewoon fantastisch mooi. Hè? Dat zijn die klauwgezondheidsmatten. Dus het werkt gewoon ook heel erg mensvriendelijk. Maar ook met de protocollen die jullie hebben geïntroduceerd. Het werkt gewoon veel makkelijker en veel plezieriger voor mijn mensen. Hè? Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. Ik vind hem wel belangrijk tenminste. Ja. Ja.
Hey, en het bedrijf is eigenlijk hoogproductief. Hè? Er is, maatschappelijk is er wel iets over te doen. Hè? Hoe gaan jullie daarmee om? Met die discussie?
Nou, dat vinden we een hele belangrijke. Ook een heel belangrijke, een goede vraag die je stelt. Wij zitten in een gebied, hè, waar je ook zeg maar tegen een natuurgebied, niet een stikstofgevoelig gebied gelukkig. We hebben daarin geen beperkingen. Er zit ook nog wel wat recreatie omheen. En we hebben de moderne melkveehouderij, niet alleen bij ons bedrijf, maar ook de bedrijven die daarnaast zitten. En dat gaat eigenlijk op een hele harmonieuze manier. Ja? Wat de maatschappij eigenlijk niet ziet. Want die ziet alleen die melkveehouder. Hè, dat zijn dat die koeien die mest produceren, methaan uitstoten, milieu vervuilen, et cetera. Nou, dan zeggen van, eigenlijk willen we het veel meer laten zien. Hoe wij zeg maar onze zaken doen. En dat we het ook samen doen. Hè? Met bijvoorbeeld natuurmonumenten. Met het Friese Geer in dit geval. Hè? We doen zeg maar heel veel voor de weidevogels. Dat we daar ook oog voor hebben. Ik vind als melkveehouder moet je ook oog hebben voor dat stukje natuur. Je hoeft geen natuurgebied te creëren. Maar je hebt ook voor en je bewaakt je eigen landschap.
Doen jullie dit concreet op jullie eigen proefbedrijf?
Ja. Ja. Okay. Maar we zijn geen proefbedrijf. Het is gewoon een melkveebedrijf. Maar wij bewaken zelf het landschap. Hè? Wij beheren het landschap. En dat moeten we uitstralen.
Ja. Hoe doen jullie dat concreet?
Nou, dat laten we zien. Doordat wij natuurlijk nauw samenwerken met de vogelwacht. Hè. En daar hebben we gewoon ook een aantal percelen. Hè, die zeg maar in het vogelweidebeheer zitten. We stellen ons bedrijf open hè, voor mensen.
En vogelweidebeheer betekent dat jullie anders met... Met die
percelen, hè, de uitgestelde maaidatum. In het voorjaar hebben we een aantal greppels die we zeg maar onder water laten. Maar er is nog zoveel meer wat je kunt doen. Hè. En dan overstijg ik even het hele palet van bedrijfsvoering is. En nu spring ik even naar een heel andere. Dat is een klimaatakkoord die we hebben met z'n allen. Ja. Dat kennen we, Parijs.
Ja.
Zoveel procent reductie CO2. Maar daar hebben, dat zijn de maatschappelijke doelen.
Ja.
De maatschappelijke doelen die we allemaal stellen. Waarom moeten we met z'n allen realiseren? Omdat we aan die maatschappelijke doelen van die reductie van die CO2 moeten we zeg maar aan voldoen. Dus met andere woorden, die CO2 die in die atmosfeer zit, die moet uiteindelijk gereduceerd worden. Ja. Ja. Nou, daarvoor hebben wij ook gezegd van als melkveehouder, wij kunnen wel elke keer kritiek leveren op alles wat aan beleid op ons afkomt. Maar dan zijn we altijd te laat. Wij moeten veel meer op die voorkant van die stoel gaan zitten. Van jongens, wat kunnen we zelf doen om daar een bijdrage aan te leveren?
Bedoel ik iets van proactief handelen?
Ja, en wij zijn met een aantal akkerbouwers en melkveehouders.
En dan heb je het over is een
groep. Ja, een coöperatie. Hebben een bestuur van melkveehouders en akkerbouwers opgericht. En die zich bezighoudt met koolstofvastlegging.
En dat is in Friesland?
Dat is in Friesland zeg maar ontstaan. Maar het is uiteindelijk de bedoeling dat het een landelijke coöperatie wordt. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. We zijn nog vrij nieuw in de markt. Maar wat we eigenlijk doen is dat we zeggen van als we aan die maatschappelijke doelen zeg maar willen behouden, kunnen wij een bijdrage leveren. En die koolstofvastlegging die vindt plaats op grasland via fotosynthese. Maar dan mag je het niet ploegen. Ja? Ja. Er zijn allemaal spelregels voor. Daar hebben we nu ook een project voor hebben opgericht. Dat wordt allemaal netjes gevalideerd, hè, gecontroleerd. Hè, waardoor je door die koolstofvastlegging ook certificaten kunt verwaarden. Hè? Dus die koolstofcertificaten die leveren geld op voor die veehouder. Of voor die akkerbouwer.
Ja, en voor jouw veehouderijbedrijf, hè, voor jouw melkveehouderij... Je kunt koolstofcertificaat verkopen, begrijp ik. Waar verkoop je die aan?
Nou, de coöperatie, hè, dat is eigenlijk die het initiatief heeft. Hè. Ik ben dan als melkveehouder lid van deze coöperatie en ook als bestuurslid. Maar de coöperatie die heeft zeg maar een groep van boeren bereid gevonden om die koolstofvastlegging. En dan mogen ze 10 jaar zeg maar niet landscheuren. Nou, dat project dat hebben we nu inmiddels en die verkopen we zeg maar aan bedrijven in de zuivelketen. Maar kunnen ook zeg maar bedrijven of in diensten, instellingen zijn, overheden zijn. Het gaat er eigenlijk om dat met die inspanningen die boer levert door het niet laten ploegen, dat hij daar zeg maar certificaten mee kan verdienen.
En voor de andere, de koper gaat om CO2 compensatie.
En de koper die gaat om de CO2, die kan het zelf niet reduceren, want die reductie van die CO2 die blijft wel in het melkspoor, maar die kan wel die CO2 uitstoot zelf compenseren. Dat klopt. Dat is een hele nieuwe markt voor ons. Maar waar gaat het eigenlijk om? Dat we zeggen van de melkveehouderijindustrie die heeft ook zoveel te bieden, ja, door die CO2 vast te leggen, maar ook om CO2 te reduceren. Hè? Want dat willen we met z'n allen graag. Dus het gaat niet alleen maar van jongens, we moeten rukzichtloog, al die koeien moeten eruit. Ja? Want dan lossen we het probleem niet meer op. Nee. Nou, daar willen we iets mee doen. Dus vandaar ook dat dan ben je internationaal bezig. Je ziet de hele wereld over. Je bent overal bezig, maar ook om te zorgen van jongens, kunnen we iets bijdragen aan die voedselveiligheids- en voedselzekerheden? Hè? Op onze eigen manier. Hè? Maar ik vind dit ook een thema die voor ons als bedrijf belangrijk is. Dat we ons bezighouden ook met die maatschappelijke doelen.
Ja. Hey, ik vond het nog wel leuk om ook even in te zoomen op jou als ondernemer. Hè? Want als ik zo het verhaal hoor, dan hoor ik heel veel activiteiten. Hè? Heel breed bedrijf. En dan denk ik, hoe heeft die Henk daar georganiseerd?
Goeie mensen.
Vertel, hoe ziet het? Hoe ziet jouw...
Nou, het is een hele platte organisatie. Uiteindelijk, het is absoluut niet hiërarchisch. Er zit heel veel ondernemerschap in de mensen. Hè, die, bijvoorbeeld, ik heb een persoon zoals een Rutger Woldering en een Luc Liebrecht, die zeg maar mijn Simex-organisatie, hè, onze fokkerijorganisatie, zeg maar, managed. Dat doen ze met heel veel passie, maar ook met een stukje ondernemerschap. Ja? Nou, dan, dat maakt mij natuurlijk het allemaal, dat maakt mijn werken gewoon gemakkelijker. Dus door goede mensen te hebben, dat is met vee, hè, onze veeleveranciers, heb ik jongens in dienst die gewoon met, ja, alsof het een eigen onderneming is. Ja?
En hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Nou, dat is natuurlijk, ja, ook met vallen en opstaan natuurlijk. Ja, dan moet je ook een beetje. Kijk, het moet. Mensen moeten het bedrijf leuk vinden om voor te werken. Die moeten het ondernemerschap leuk vinden. Die moeten die verantwoordelijkheden leuk vinden. Ja, dan pas bij mij. We zijn natuurlijk niet een opleidingsbedrijf. Dus je wordt al heel snel, word je zeg maar in een soort diepe gegooid. Ja, leer je zwemmen of niet. Dat, ja, op een gegeven moment dan hou je wel een hele mooie selectie van personeel en mensen over. Die daartoe in staat zijn. En die eigenlijk, voor mij is het veel meer om die mensen in de kracht te zetten.
En hoe doe je dat? Want dat interesseert me wel, Henk. Hoe pak je dat precies aan? Kun je dat wat preciezer over zijn?
Ik denk, het begint bij jezelf. In de zin van, kan ik het ondernemerschap en die passie, kan ik die overbrengen bij mijn mensen? Door ook heel dicht bij de mensen te staan. Maar ook soms heel duidelijk te zijn. Van jongens, dit is de koers. Daar willen we graag mee heen. Zo zie ik mijn visie. Hè. Ja, dan heb je natuurlijk soms ook mensen die zeggen, ja, dat past iets minder bij me. Nou, ook dus die duidelijkheid, die openheid. En natuurlijk een stip op die horizon te zetten. Van daar willen we met z'n allen naartoe. Dat moet bij die mensen passen. En dan hou ik het eigenlijk wel van dat we met een heel mooi kernteam hebben. Die daar ook voor willen gaan. En dat zie ik, hetzelfde zie ik nu in Afrika. Ik heb een bedrijf in Oost-Europa. Zelfde manier. Dus als ik in de kracht zet, dan ontwikkelt dat zich.
En hoe zet je ze precies in zijn kracht?
Tjoh, dat hangt natuurlijk van een aantal dingen af. Kijk, als je de juiste persoonlijkheid hebt als persoon, dan kun je ook zo'n iemand in die kracht krijgen. Hè? En die mentaliteit hebben.
En wat is dan de persoonlijkheid? Wat is dan?
De persoonlijkheid van iemand die je graag in dienst wil hebben. Of die, dat is toch dat stukje drive, dat stukje motivatie, dat stukje passie, dat stukje liefhebberij, dat stukje business mind, hè, dat stukje zelfstandigheid. Het om kunnen gaan met mensen. Hè. Ik denk dat het laatste minstens zo belangrijk is. Als jij een persoon bent en je kunt met mensen omgaan. Je kunt luisteren. Dat is niet altijd mijn sterkste punt geweest, hoor. Dat moet ik er gelijk wel bij zeggen. Maar, en dat weet ik voor mezelf ook. Hè, dat ik ook, ja, in die zin toch wel gaandeweg wat kwetsbaarder ben geworden. Hè. Dat was ik in het begin echt absoluut niet. Maar daarmee.
Waarom ben je kwetsbaarder geworden?
Nou, omdat je gewoon leert dat je met je mensen daar veel meer mee bereikt. En je bereikt het eigenlijk meer met z'n allen. Want uiteindelijk is het een team. Hè? Want je gaat als een team ga je aan de slag. En er moet natuurlijk één zijn die leiding geeft aan zo'n team. Hè? Maar niet als een soort dictator, zeg maar, gaat werken. Ik merk er gewoon bij mezelf. Hè, doordat je wat kwetsbaarder je opstelt. Dat je mensen veel meer meekrijgt. In plaats van dat ik mensen probeer te overtuigen van hetgene wat ik denk wat het beste is.
En daarom ben je veranderd eigenlijk.
Dat ben ik door de jaren heen wel veranderd. Ja, ik ben nooit echt de perfecte manager geweest. Dat zal ik ook nooit worden. Maar dat ondernemerschap, dat zit er wel in. Maar als je als ondernemer niet daarover hebt, ja, dan bouw je ook niet zo heel veel dingen op. En die loyaliteit. Loyaal. Trots zijn op je organisatie. Hè? En ja, mensen die. Nee, die heeft het net wat sterker dan de anderen.
Hoe maak je mensen loyaal?
Ja, dat groeit. Dat is een groeiproces. En die loyaliteit, dat heeft ook niet te maken dat mensen continu altijd bij mijn organisatie moeten blijven werken. Je bent ook loyaal. Je zegt van jongens, ja, maar wat is nou goed voor jouw eigen carrière? Dan moet je mensen daar ook de kans voor geven. En dan vind ik alleen maar trots dat ik dat steentje aan heb bijgedragen.
En als je nu naar je eigen bedrijf kijkt, Henk, waar ben je het meest trots op?
Nou, sowieso op dat je uiteindelijk uit het nul, uit het niets iets hebt bereikt. Want zo was het. Gewoon met ja, een paar cent op de bank, zeg maar. Dat was ook niet zoveel. Hè, want ik gaf meer uit dan wat ik verdiende. Maar dus, dat je daarmee iets hebt bereikt. En dat je iets hebt neergezet in Europa, maar ook in de wereld. Op het gebied van de melkveehouderij.
Dus echt dat je zelf meet eigenlijk.
Ja, zelf meet, maar wel met de mensen. Want dat is niet alleen maar dat zelf meet zijn. Dat is wel misschien een leuke benaming. Maar je doet het nooit alleen. Je kan het niet alleen.
Hey, ik vind het nou een leuke afsluitende vraag. Hè. We hebben natuurlijk veel veehouders die aan het luisteren zijn. Pluimveehouders, varkenshouders, melkveehouders. Wat zou jouw belangrijkste advies zijn, onze luisteraar?
Wees trots op hetgene wat je doet. Je doet ontzettend veel goede dingen. Blijf samen sterk.
Wat bedoel je samen sterk?
Dus een voorbeeld dat zeg maar een melkveehouder die zeg maar melkstroom heeft die biologisch is en die zegt dat gangbaar niet goed is of omgekeerd. Ja? Dus samen zijn als melkveehouderij sector. Dus ga niet polariseren te werk binnen je eigen gelederen. Je achterban is je kracht.
Ja, ja? Dus samen één geluid.
Samen één geluid. Hè? En dat heeft leiderschap nodig. Ook in de organisaties zoals een LTO of het NAEK's. En daar zitten een paar hele goede mensen. Want dat kunnen individuele boeren niet alleen. Ja? Dus ga ook samen daarmee optrekken. En kijk vooruit. Kijk vooruit. Ga jezelf de vraag stellen van waar sta ik over 5 jaar? En wat moet ik daarvoor doen?
Dus en die uitdaging dat de veehouder een 5-jarenplan moet hebben?
Je hoeft niet allemaal met plannen te werken. Maar je moet voor jezelf de visie hebben van waar wil ik over 5 jaar staan? Wat is daarvoor nodig? En hoe doe ik dat? En dat kun je niet altijd alleen. Dus je moet ook openstaan voor advies. Je moet openstaan voor verandering. Een bedrijf die niet mee verandert, die krijgt het steeds zwaarder. En als je dan pluimveehouder of varkenshouder bent of melkveehouder, dat is gewoon een wetmatigheid. Ja?
En verandering bedoel je er ook met maatschappelijke ontwikkelingen?
Ja, dat kunnen verschillende dingen zijn. He, je kunt als veehouder, want er is geen één veehouder of geen één varkenshouder hetzelfde. En daar vergist de maatschappij zich ook wel eens in. Het zit allemaal onder dezelfde noemer. Nee, er is geen één persoon, geen omstandigheid hetzelfde. Ja? En dat moeten we weten. Dus daarmee kun je ook niet zeggen van wat hij doet is fout en wat ik doe is goed. Nee, die veehouder of die varkenshouder die in die omstandigheid zit, die weet wat hij het beste kan doen. En dat kan best zijn dat er gewoon andere maatschappelijke diensten zeg maar, voor hem misschien meer kansen heeft met groene of blauwe diensten, hè, naast melken. Dat kan best zijn. Een ander kiest daar veel weer voor, toch meer een gespecialiseerd in het melkvee. Dat hangt er helemaal vanaf welke omstandigheden en wat je zelf denkt het beste gevoel in te hebben.
Dus ja, jouw advies is, hè, heb de punt op de horizon en blijf elkaar steunen.
Blijf elkaar steunen, en blijf erin geloven. Ja.
Dankjewel voor jouw verhaal, Henk. Jullie hebben een prachtig internationaal bedrijf opgebouwd, wat mooi laat zien hoe Nederlandse kennis en innovatie een verschil kunnen maken in de rest van de wereld. Het is ook mooi om te horen hoe genetica en hygiëne hand in hand gaan in de melkveesector. En het is duidelijk dat er zeker toekomst in zit. Aan alle luisteraars, ik hoop dat jullie waardevolle inzicht hebben opgedaan. Deel deze aflevering met collega-veehouders, zodat zij ook kunnen profiteren van de kennis om onze sector te versterken. Tot de volgende keer. Meer weten hoe je door focus op hygiëne de grip op de dagelijkse bedrijfsvorm verbetert en tegelijkertijd het rendement vergroot? Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer onze hygiëne-specialist Jeroen Veron voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.